Goedenavond, dames en heren. Tijd voor Kunst op je woensdagavond. Dit is Kunst is Lang. Mijn naam is Luc Heesen en elke week hoor je hier een hedendaagse kunstenaar. Bovendien schuift er aan het eind van dit uur een project aan dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfund-platform voor de creatieve sector. En dit keer is dat Jesse van het vierkoppige NAK, het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. Zij willen namelijk heel graag een album opnemen en daar hebben ze nog wat geld voor nodig. Maar eerst praat ik met Paul Bogaars. Hij werkte zo'n 20 jaar als fotograaf, maar kwam in een soort creatieve midlife crisis terecht. Sindsdien is zijn werk niet alleen meer een plat vlak, maar maakt hij dingen vast aan zijn foto's. Zo gaf hij tientallen portretten een lichaam van papier-mâché, waardoor het ineens beelden zijn geworden. Of worden twee foto's waarop een gat te zien is, ineens de ogen in een door hem gemaakt masker. Een masker dat rechtstreeks uit Afrika lijkt te komen. En door dit proces van collage ontstaan indringende beelden. Gaat zelfs verder, de collage worden soms ook boeken. Paul schreef namelijk al twee romans, niet in zijn eigen woorden, maar door zinnen van anderen aaneen te rijgen tot een nieuw verhaal. Wil je al iets zien van Paul, ga dan naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. Paul, welkom.
Ja, hallo.
Fijn dat je er bent.
Ja.
Even kort biografietje om jou te introduceren. Je ging naar de academie in Tilburg, hè? En ja. Diverse solo tentoonstellingen in voornamelijk fotografiemusea gehad.
Ja.
Foam, Nederlands Fotomuseum Rotterdam, Fotografiemuseum Antwerpen ook.
Ja.
En nou ja, we hoorden het al, je bent een beetje los van het platte vlak gekomen. Laten we eens beginnen bij die artistieke midlife crisis, want die hoor je niet zo vaak. Dat vind ik wel, toch wel even leuk om
die komt wel vaak voor, denk ik.
Maar daar hoor je minder vaak over.
Ja, ja.
Dat is misschien het verschil. Ja. Want je hebt 20 jaar lang gefotografeerd, was ook een van de succesvollere fotografen van Nederland, dat mogen we gerust zeggen. En ineens gaat het je tegenstaan. Wat gebeurt er?
Ja, het heeft te maken met het feit dat je op een gegeven moment het idee... Ik kreeg op een gegeven moment het idee dat ik niet meer verder kon. En dat ik gedaan had wat ik kon doen met de middelen die ik toen tot mijn beschikking had. Het is eigenlijk ook zo gegaan. Ik had een solo tentoonstelling in De Pont. En toen die afgelopen was, toen realiseerde ik me, dit was een eindpunt. Dit was eigenlijk een soort overzichtstentoonstelling van een afgesloten periode. Ik heb altijd dingen op de rails staan en dus projecten die ik weer op kan pakken, waarmee ik bezig ben. Op dat moment was het allemaal nul. En ik had inderdaad ook een weerzin tegen de... Dus ik was er klaar mee.
Ja.
Ik was klaar met wat ik gedaan had.
En omschrijf eens waarom dat in zat, zeg maar? Puur op het werk gezien?
Ja, dat zijn verschillende dingen. Ik had jarenlang al het gevoel dat er een stap gezet moest worden in mijn werk. Hè. Dus dat ik zelf nog een stap... kon en moest zetten. Maar dat is natuurlijk heel lastig om daartoe te komen. Zeker als je... en dat is dan dat die midlife of mid-career crisis. Op een gegeven moment als kunstenaar raak je in een soort workflow. In een manier van doen die van jou is. Die jou vertrouwd is. En je weet hoe je iets kunt... Hoe je iets moet maken.
Ja.
Je weet dat wat je maakt, dat het van jou is. Dat heb je ook uitgebouwd.
Is je signatuur geworden?
Ja, dat, precies. Mm-hmm. Dus het heeft ook iets comfortabels. Maar heel langzaamaan begin je natuurlijk... Dat zal heel veel mensen overkomen, denk ik. Dat je heel langzaamaan merkt van ja... Ik heb onderhand wel alles eruit gehaald wat erin zit. Van deze manier van werken. Hè? Dat je op een bepaalde manier werkt, wil niet zeggen dat het niet anders kan en dat je niet andere dingen zou kunnen.
Ja, maar het vereist wel veel moed natuurlijk. En je moet ineens.
Ja, maar die moed. Die moed
weggooien.
Nee, die moed die was er niet. Want dat is. Het was meer een noodzaak. Wat ik zei. De grond raakte ook onder mijn voeten vandaan. Dus in één keer had ik het idee van ja, maar ik kan hier niet meer mee verder. Ik moet hier ook niet meer verder. En toen kwam natuurlijk meteen besef van ja, maar ik zit al jarenlang Daartegen aan te hikken dat er nog een stap gezet moet worden. En dat is geen moed, maar dat is noodzaak. Dat je dan denkt, ja, nu, dat moet nu dus gebeuren. Nu of nooit. En nu kan het ook gebeuren, omdat het gevaar er niet meer is dat ik terugval in mijn oude patronen. Want? Omdat me die zo tegenstaan. Ja, en omdat ik zo het gevoel heb dat ik daarmee klaar ben.
Kun je nog heel even schetsen wat het werk voor dat kantelpunt, laten we het allemaal dramatisch noemen, hoe dat eruit zag, kernachtig?
Nou ja, ik heb. Want jij zegt nou fotografie, ik heb me altijd bezig gehouden met fotografie. Maar ik ben in de fotografie altijd wel een beetje een buitenbeentje geweest. In die zin dat ik. Ik ben op de academie in Tilburg, daar was ook niet een fotografieafdeling op dat moment. Dat was gewoon een vrij algemene, brede opleiding in het hele, eigenlijk je zou kunnen zeggen, het hele tweedimensionale domein. Dus ik heb schilderen, tekenen, grafische vormgeving, grafische technieken en fotografie. En ik kon helemaal niet tekenen en schilderen. Dat kan ik eigenlijk nog steeds niet. Dat is gewoon iets wat ik niet.
Aan de kant.
Maar dat was dus op die academie wel lastig. Ja. Want ik had die vakken allemaal wel. Die moest ik wel volgen. Toen zeiden al tegen mensen tegen mij van ja, ga toch gewoon fotografie studeren. Dat is toch jouw vak? En ik had toen al het idee, nee, dat moet ik niet doen. Want ik wil geen fotograaf worden. Ik wil wel van fotografie gebruik maken, maar niet als fotograaf, maar veel breder. Ik wil ook kunnen overstappen naar andere dingen. En dat heeft zich altijd wel in mijn werk gemanifesteerd.
En waar was je nou op zoek? Hoe zou je dat samenvatten?
Ik ben altijd op zoek geweest naar. Zo noem ik het ook altijd, het onzichtbare zichtbaar te maken.
Zichtbaar te maken. In fotografie.
In fotografie. En dat
kun je
is natuurlijk. Ja, dat is heel lastig natuurlijk, hè? Omdat fotografie bij uitstek een medium is dat vastzit aan het zichtbare. Kijk, schilderen en tekenen kun je nog. Nou, het wordt altijd zichtbaar, maar met tekenen en schilderen kun je ook nog putten uit een. Uit een soort abstractie of iets wat uit je handschrift voortkomt. Mm. Bij fotografie gaat het natuurlijk in essentie altijd om
een beeld.
Ja, nou, maar een zichtbare, een werkelijk bestaand zichtbaar beeld. Wat je fotografisch vastlegt. En dan zou je er al of niet nog verder mee kunnen werken. Maar dat stukje werkelijkheid wat je inkadert en vastlegt, dat is zichtbaar.
Ja.
Dat kan nooit iets onzichtbaars zijn. Maar ik heb dat wel altijd als een uitdaging
ervaren. Geef eens een voorbeeld. Wat wil je verbeelden?
Nou, ik denk dat heel veel. Ik durf zelfs te zeggen, de meeste fotografen en zeker kunstenaars.
Maar wat zou jij willen verbeelden?
Nou,
iets wat onzichtbaar is, wat je in
fotografie. Nou, dat zijn dus wat onzichtbaar is bijvoorbeeld zijn emoties, herinneringen, associaties, dus dingen die je koppelt aan dat wat je ziet. Hè, je kunt het ook omdraaien. Een foto is naar mijn idee is ongelooflijk plat. Daar zit niks achter. Dat is alleen, wat daarachter zit, dat zit in je hoofd. Dat moet jij erbij denken. Mm-hmm. Omdat die foto laat alleen. Kijk, als ik een foto maak van dit glas water. Dan wat jij ziet als beschouwer van die foto is een glas water. Mm-hmm. En wat ik daarbij voel, of de herinneringen die ik daarbij heb, of de associaties, die zitten niet in die foto.
Klopt.
En dat is ook een misverstand, want ik denk dat heel veel fotografen ervan uitgaan dat dat wel, dat ook datgene wat achter dat beeld zit, dat het ook vanzelf wel meekomt in die foto of zo.
Hoe doe je dat
maar
dan
dat
toch?
Is niet zo natuurlijk.
Hoe doe je dat dan toch? Want dat wordt dan je streven?
Ja, ja.
Hoe pak je dat aan?
Nou ja, dat is dus ik heb altijd wel het idee gehad van ja, toch moet dat ook met fotografie mogelijk zijn. En de manier die ik gevonden heb, zat hem in het combineren van beelden. Wat ik deed was het naast elkaar zetten, het bij elkaar brengen van verschillende fotografische beelden. En dat waren meestal ook zowel foto's die ik zelf maakte als foto's die ik vond in oude boeken, in tijdschriften, op foto's van rommelmarkten, noem maar op. Hè.
Dus omschrijf er eens eentje, zodat we het voor ons zien.
Ik kan bijvoorbeeld herinneren een foto die ik vond op een ergens in een ja, weet je wel, in zo'n stapel oude kiekjes op een rommel of antiekmarkt. En dan zag je een groep kinderen die liggen dan op een vrij vreemde manier op een grasveld. En dat is een groepsfoto. Er staat ook nog. En dat zijn kinderen van een jaar of 10.
Okay.
Maar die liggen heel raar. Het is van onder gefotografeerd. Dus die camera is kennelijk op de grond gezet. Dus je ziet die foto met gras op de voorgrond. En je ziet ja, een soort, die kinderen liggen eigenlijk als een berg op. Steken boven dat grasveld uit. En de voorste van die kinderen hebben met van die blote, van die korte broekjes en blote benen. En die liggen dan met opgetrokken knieën. Liggen die op zo'n hoop. Mm-hmm. En ik zag ik kwam die foto tegen. En ik zie dan meteen. Daar kan ik iets mee doen. Met dat beeld. Ik weet nooit wat. Maar ik zie dan wel de mogelijkheid die er is. Om daar iets anders aan vast te knopen.
Omdat hij er tussen uitspringt en valt op.
Ja, ja, ja. En natuurlijk een aantal van dat soort foto's die ik uitkies, ja, die komen toch niet ergens terecht. Maar die foto waar ik het nu over heb wel.
Waar is hij mee gecombineerd?
Ja, die heb ik dus gecombineerd met een foto die ik zelf heb gemaakt van een konijnenhol. En ook toen ik, dus op het moment dat ik dat combineerde, had ik allebei die foto's al. He, dus ik had ook mijn eigen opname en die gevonden foto. En ik zag gewoon, ja, dat past. Niet alleen, dat is in eerste instantie wat paste. Dat het zeg maar ruimtelijk door leek te lopen.
Als je die
groepsfoto zit boven en het konijnenhol zit daaronder.
Ja.
Dus het konijnenhol in het gras lijkt ook echt ruimtelijk onder die groep jongetjes te zitten. He, dus je ziet twee foto's, maar je ziet ook één beeld, namelijk een groep jongetjes die op een hoop poseren met daaronder een konijnenhol. Een vrij groot konijnenhol.
En die twee, die brengen iets meer, maken iets meer zichtbaar dan wat alleen de afbeelding is.
Ja.
Wat in dit geval?
Ja,
wat jou betreft in ieder geval, je kunt natuurlijk niet iedereen associaties.
Nou ja, ik weet je. Het onzichtbare is vaak ook moeilijk, te omschrijven. Hè? Het is datgene wat zich buiten het beeld bevindt, maar wat zich misschien ook buiten de taal bevindt. En het is misschien zelfs iets wat je ook niet kunt omschrijven en zelfs niet moet omschrijven, snap je? Er zijn ook dingen die je kunt zien en die je. Of je ziet ze niet. Maar als je ze ziet, dan moet je ze ook niet.
In woorden willen vangen.
Nee.
En waar moet ik het dan als een gevoel? Denk je dat waar vindt waar ja. zich dat? Bevindt zich dat? Is dat een onderbuikgevoel of een.
Nee, het kan een gevoel zijn of het kan een. Een soort een associatie zijn of een sfeer. Maar het kan iets. In dit geval is het vrij ongedefinieerd, ook voor mij.
Ja.
Dus als jij vraagt mij nu van ja, wat is jouw betekenis dan, die jij eraan geeft? Ik zou dat ook niet zo kunnen omschrijven.
Nee. Nou, wat ik interessant vind is dat het toch een soort van lijn is die doorloopt. Want we hadden het over dat kantelpunt. Nou, laten we zeggen, na het kantelpunt komt het 3D-werk.
Ja.
Komen inderdaad ook beelden die een beetje doen denken aan Afrikaanse maskers.
Ja.
Heel indringend. Laatst in de garage in Rotterdam heb ik nog werk van je gezien. Ja. En dat komt meteen binnen.
Ja.
Je denkt meteen, jezus, wat is dit voor beeld? En spijkers en ogen. En je kan het allemaal niet plaatsen. Een soort hedendaags Afrikaans traditioneel beeld, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En daar kun je niet meteen soep van maken. Dat komt wel meteen binnen.
Ja, nou, maar dat is precies wat ik... Dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat was wat ik... ook nastreefde. Dus toen ik het even helemaal niet meer wist... Ik zag het gewoon überhaupt niet... hoe het verder zou moeten. Wat er het eerst opkwam... was een interesse die altijd wel een beetje sluimerde. Namelijk de interesse in Afrikaanse kunst. Dus echt in maskers en beelden. Dus ik realiseerde me toen ook, van, ja, ik heb dat altijd interessant gevonden. En ik, in musea ben ik daar altijd wel naartoe getrokken. Maar daar kon ik verder niks mee. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dat nu... Ga daar maar eens aan staan dan. Ik bedoel, als dat dan zo interessant is, zoek het maar uit. En dat ging ook heel snel. Ik ben me dus daarin gaan verdiepen. Ik ben heel veel dingen gaan bekijken en daarover gaan lezen. En... Maar ja, dus het was meteen ook iets van, ja, dat is... Dus ook wat jij nou zegt over dat werk, de kracht en de directheid waarmee zo'n masker of zo'n beeld bij je binnenkomt, zonder nog door je hersens te hoeven, hè? Bijna als muziek,
ja.
Zo direct als muziek ook binnenkomt, dat doen die beelden ook. En ik realiseerde me, dat wil ik. Dat is iets wat... dus die fotocombinaties, die zijn veel te cerebraal en veel te veel omweg. Het moet veel directer.
Ja, ja.
En dat ben ik toen ook gaan proberen te bereiken door... en aanvankelijk gewoon door die maskers na te maken bijvoorbeeld.
Ja.
Door gewoon te kijken, van, ja, wat gebeurt? Hoe zit dat in elkaar? Dat heeft al een paar jaar geduurd. Want ik ben inderdaad ruimtelijk gaan werken met voorwerpen, materialen, papier-mâché. Ja, daar had ik nooit mee gewerkt. Dus dat is ook gewoon een techniek die je überhaupt onder de knie moet krijgen.
Hoe lang duurde het voordat je dacht, hier kan ik mee naar buiten komen?
Ja, ik denk een jaar of drie.
Zo?
Ja, ja, een jaar of drie. Dat heeft het wel geduurd, Erik... Want ik heb wel, maar dat was wel een spannende tijd. Want die eerste tijd... Kijk, eerst ben je inderdaad op een soort nulpunt. En dan, nou ja, dat is niet echt leuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment, als het begint te lopen... dan is het heel spannend. Omdat er gaat als het ware een deur open naar een gebied... een ruimte die je nog nooit betreden hebt. En waar je meteen ziet van, ja, dit is... Hier kan ik van alles mee... En ik weet ook helemaal niet wat het betekent. Ik weet helemaal niet wat het gaat worden, maar dat maakt niet uit. Want ik vermaak me hier wel. Dat was het echt.
Dus dat vertrouwen had je wel?
Ja, ja, dat had ik wel.
Je leunt op zo'n gevoel van, hé, hier zit iets.
Ja. En dat is denk ik wel het voordeel van... want ik ken wel van eerdere perioden ook dat je min of meer... nooit in die mate, maar wel in mindere mate, dat ik vast zat... maar dat is dan veel. Levert veel meer paniek op. Omdat je dan, als je minder ervaring daarin hebt, kun je denken, ja, ik ga dit nog ooit. Kom ik hier nog ooit uit? En nee, dat had ik helemaal niet. Ik wist of, nou ja, en al kom ik er niet uit dan. Ja, dan dat maakt me nog niks uit. Dan, ik vind dit interessant. Ja.
Gelukkig vond de buitenwereld dat ook. En na 3 jaar werd
Uiteindelijk wel, ja. Ja.
Wel opgepikt.
Ja.
Nou, in Afrika zijn die beelden natuurlijk ook bedoeld als rituelen. Die zijn echt bezield, hè? Die hebben echt echt een hele concrete functie. Is dat voor jou ook zo?
Ja, in zekere zin wel. Ja, dat is natuurlijk een precair gebied... Ik bedoel, want dat is ook het gebied van het onzichtbare en ook van het zweveren. Ik ben helemaal geen zwever en ik ben ook helemaal geen. Ik ben helemaal niet religieus of gelovig of wat dan ook. Maar het gekke is, ik ben me gaan afvragen waarom me ook inhoudelijk dat die Afrikaanse kunst mij zo aansprak. Mm-hmm. Kijk, ik zal niet de eerste kunstenaar zijn die qua uitdrukkingskracht, waar ik het net over had, hè, dus qua beeld, qua vorm, getriggerd wordt door die Afrikaanse kunst.
Nee.
Hè, dat hebben natuurlijk heel veel kunstenaars. Maar bij veel van die kunstenaars blijft het in de visuele kracht. En ik merkte, ik vind die ideeënwereld daarachter vind ik minstens net zo interessant.
Leg eens uit, wat zien we daar voor wereld achter?
Ja, het is wat jij net noemt. Het zijn nooit. Kijk, bij ons is een kunstwerk een. Heeft een totaal andere plaats en functie dan in de Afrikaanse, in de traditionele Afrikaanse wereld.
Namelijk?
Want, nou ja, bij ons is het een soort artefact wat je maakt, wat misschien een expressie is van iets, maar dan is het klaar en dan zet je het, dan conserveer je het en dan zet je het in een museum. Is ook bedoeld om als kunstwerk genuttigd te worden. In de Afrikaanse zienswijze is een beeld de behuizing van een geest. Dus, dat sprak mij dus zo aan, want daar heb je dus weer dat onzichtbare en zichtbare. Een beeld en een masker is eigenlijk niets anders dan de materialisering van het onzichtbare, een geest namelijk. En een geest kan natuurlijk van alles zijn. Dat is inderdaad letterlijk alles wat je niet kunt zien. Maar wat er wel is voor jou. En dus in die zin, ik ben niet religieus, maar dat onzichtbare, dat bestaat wel degelijk voor mij. En als je dat geest zou noemen, wat helemaal niet zo'n gekke term is eigenlijk. Mm. Wij hebben het eerder over het geestelijke. Maar goed, dat is bijna hetzelfde als geest.
Ja.
Hè? Ja, dat bestaat natuurlijk.
En met welke dingen laat jij zo'n Afrikaans lijkend masker? Wat zit daarachter? Want ik neem aan, je zei net, ik ben niet religieus. Dus dat zijn niet jouw voorvaderen.
Nee.
Welke functie krijgt het wel?
Voor mij is het... Ik probeer het voor mezelf zo te zien. Een beeld, en dat is ook al vaker beschreven door kunstenaars. Maar ik ervaar dat ook heel sterk zo. Als je een beeld gaat maken, en dan noem ik gewoon een driedimensionaal, maar ook een tweedimensionaal beeld. Als je dat gaat maken, dan geef je iets de kans om zich te manifesteren. En als je foto maakt, is dat moeilijk. Want dan op het ene moment is er niets en op het volgende moment is er alles. Is het hele fotografische beeld daar. En dat is een mechanisch proces. Ik denk dat is ook de verklaring waarom een foto zo afstandelijk oogt. En zo, snap je? Zo mechanisch oogt ook. Daar zit geen handschrift in. Mm-hmm. Maar iets wat je maakt met de hand, of het nou een schilderij is, of een tekening, of een sculptuur, dat doe je stapje voor stapje. En ieder stapje wat jij zet, is een stapje in het verder brengen van dat beeld. Nou kun je alles, je kunt het vastleggen, je kunt dat sturen, maar je kunt het ook loslaten. En als je dat loslaat, dan gaat het zijn eigen kant op. En daar ben ik wel van overtuigd. Dat klinkt dan een beetje esoterisch, maar ik geloof echt dat het zo is. Dat ik hoor dat ook vaak andere kunstenaars beamen. Dat een schilderij bijvoorbeeld, je zet de aanzet. Maar op een gegeven moment gaat dat schilderij ergens heen. Mm-hmm. Of romanschrijvers, die beschrijven dat ook heel vaak. Hè? Van je schept een personage, die heeft een functie in een roman. Maar op een gegeven moment, ja, wordt het een persoon. En gaat hij misschien iets heel anders doen dan wat jij als schrijver in gedachten had. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, nee, maar ik ben de baas en ik hou het zo. En dan gebeurt er niks, in die zin, niks geestelijks. Als jij zegt van, oké, jij bent een levend personage geworden, ga je gang. En ik zorg wel dat je daar komt. Waar je heen wil. En ik merk het op, ik ben er gevoelig voor en ik stuur dat. Ik, 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 um, En dan gebeurt er iets. Dan is zeg maar dat geestelijke dat inderdaad, het manifesteert zich langzaamaan in die materie. Wat overigens precies exact is, zoals in ieder geval een aantal Afrikaanse stammen, die, zoals ik dat weet, het ook beschrijven. Hè? Want voor hun is ook een geest, is, je hebt de geestelijke wereld en de materiële wereld. En de geestelijke wereld heeft geen toegang tot de materie. Dus die heeft een medium nodig om zich te materialiseren. En dat is een houtsnijder of een feticheur. Die kan namelijk die link leggen. Die kan een beeld maken voor die geest. Dat kan hij zelf niet. Dus in die zin is een kunstenaar een medium.
We gaan er zo meer over praten. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Je hebt iets uitgezocht wat perfect past bij bij dit thema van het album.
My Life in the Bush of Ghosts van Brian Eno en David Byrne. We'll be right back.
Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met kunstenaar en ik zou bijna zeggen voormalig fotograaf Paul Bogaars, want hij werkt steeds meer in 3D en heeft het platte vlak achter zich gelaten. Bijvoorbeeld in kunstenaars, maskers, in figuren die doen denken aan Afrikaanse rituelen. Daar hadden we het over voor de muziek. En daar past die muziek zo goed bij. Wat hebben we gehoord?
Ja, dit is voor mij een heel inspirerend en belangrijk album geweest altijd. Ik vind het nog echt steengoed.
Brian Eno?
Ja, Brian Eno en David Byrne. Van de Talking Heads. En dat is het album My Life in the Bush of Ghosts. En dat is overigens, die titel komt weer van een roman van een Nigeriaanse schrijver, Amos Tutuola. En die schrijft, dat is echt, dat is natuurlijk een vreemde titel, My Life in the Bush of Ghosts. Maar hij beschrijft dus letterlijk jaren die de verteller doorbrengt in het geestenbos. Dus de Afrikaanse wereld komt daarin tot uiting. Mm-hmm. Kijk, voor ons een geest nog tamelijk abstract en ver weg. Maar voor Afrikanen, wat ik begrepen heb, is dat veel reëler. En dus vermengd in de alledaagse wereld.
Ja, in het dagelijks leven, dagelijkse rituelen. Ja. Het contact zoeken met je voorouders, geloof ik. Hè? Maar ook dingen als een goede oogst. Ja. Zulke soort dingen.
Precies. Grappige is dat je in onze westerse godsdiensten, vooral in de katholieke stuk van, ik kom uit het zuiden, ben ook van katholieke herkomst. En dat heeft me ook wel gefrappeerd. Hoezeer dat lijkt op die animistische godsdienst uit Afrika.
Want wijwater, Rozenkrans?
Precies. Wijwater is bijvoorbeeld al een mooi voorbeeld. Het is water wat geladen is. Waarom? Doordat iemand daar op de juiste manier een zegen over heeft uitgesproken en noem maar op. Maar je hebt ook van die stukken reliquieën. Dat was het woord wat ik zoek. Reliquieën zijn stukjes van heiligen. Belangrijke personen in die godsdienst. Maar dat stukjes letterlijk, bot. Maar ook stukjes stof die ze gedragen hebben. Dus eigenlijk, het zijn stukjes materie die in contact zijn geweest met een persoon die belangrijk is. Ja, dat is puur animisme natuurlijk.
Ja, animisme, het bezielen van
dingen. Animisme is natuurlijk het idee en het gevoel en het geloof dat alles, dat dus alles een ziel heeft. Dus dat alles geest, dat alles behalve een stoffelijke component ook een geestelijke component heeft.
Ja.
En Dat is voor ons, dat is voor ons een tamelijk abstract en ver weg begrip.
Maar voor jou
ik kan daar veel mee. Omdat ik ook in mijn kunstenaarschap daar. Dat is het antwoord op de vraag die ik mezelf stelde: van waarom interesseert me dat nou zo? Terwijl ik eigenlijk heel nuchter en ongelovig ben. Mm-hmm. Waarom?
Hoe beantwoord je die vraag?
Simpelweg dat. Omdat ik wel geloof. Dus ik geloof niet in God of goden of wat dan ook. Maar ik geloof wel dat wij niet alleen in een materiële wereld leven, maar ook in een geestelijke tegelijk. Dat elk voorwerp niet alleen materie is voor ons, hè, maar ook iets vertegenwoordigt van iets wat erachter zit. Iets onzichtbaars.
Merk jij dat ook op het moment dat je iets aan het maken bent? Zeg maar, je vertelde net, op een gegeven moment dicteert iets dat een werk een kant op gaat.
Ja.
Hè? En sta jij toe dat gebeurt eigenlijk? Faciliteer je dat?
Ja. Maar je luistert er ook naar. Dat is het mooie. Mm-hmm. Dus het is een soort dialoog, hè, waarbij dat werk laat mij iets zien.
Geef eens een voorbeeld van wat
je laat zien. Dat, dat, dat is heel lastig precies te omschrijven. Dat gebeurt in ieder stadium. In ieder stadium, kijk, je maakt iets. En vaak gebeurt het dus, ik maak iets met papier-mâché en dat plak ik aan een foto of aan een stuk hout of zo. En dan, nou goed, dat kun je bedenken. Als je dat gaat uitvoeren, dan wordt het al anders. Het wordt natuurlijk nooit wat je bedenkt. Mm-hmm. Hè? En ik ga nooit uit van wat ik bedenk, maar ik kijk, nou, wat heb ik nu? Wat is er van geworden? En het fascinerende is dat daar iets uit spreekt. Dat mij misschien niet altijd meteen, maar dan misschien over een paar dagen, zegt mij dat van doe er dit mee. Hmm. Soms is het ook van zaag er een stuk af of weet je wel. Maar in ieder geval, het geeft je een idee.
En daar bouw je op
hoe je verder moet. Ja, en dat zijn stappen. Het zijn allemaal stappen. En dat is de reden waarom mij dat ruimtelijke werk zoveel meer bevredigt dan fotografie. Omdat fotografie, nou, dat zei ik net al, is te veel in één keer. Is alles in één keer.
Terwijl dit zijn ervaringen over een periode van tijd, ja, die in één geval.
Ja, en is ook een opbouw. Is een opbouw. Dus een beeld bouw je langzaam op. En is ook nooit klaar. Dat vind ik ook prettig aan. En dat is ook analoog aan de Afrikaanse opvatting. Een beeld, wij maken een beeld en dat is af. En dat wordt verkocht of dat wordt weggezet. En dat moet dan zo blijven. In een Afrikaanse manier van denken is een beeld nooit af. Omdat je er altijd weer energie aan toe moet voegen. Omdat een beeld leeft. Omdat de geest die daarin leeft moet gevoed worden. Aha. Dus je moet altijd aandacht voor dat beeld hebben en ook materieel toevoegen. En dat is iets wat bij mij past. Ik ben ook een toevoeger.
Dus als iets terugkomt vanuit Foam, wat was het, 2015?
Of, ja, dat is een jaar geleden.
Ja. Dan ga jij er lekker aan door.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb verschillende dingen heb ik weer onder handen genomen. En, en er zijn ook dingen die hetzelfde zijn gebleven. En die misschien over een paar jaar. En er zijn ook dingen die misschien nooit meer onder handen genomen worden. Maar in essentie kan alles. Hoeft het nooit af te zijn. Hè? Dat vind ik een fantastisch uitgangspunt.
Wat mij ook altijd opvalt als ik naar je werk kijk, is dat het ook soms duister is.
Ja.
Dat het niet de clean hedendaagse kunst is die we van heel veel kunstenaars wel kennen. Mm-hmm. Als ik nu jou zo beluister, dan weet ik dat er ook iets, laten we zeggen, iets geestelijks in doorklinkt.
Mm-hmm.
Wordt het soms ook wel eens duister in het scheppen, zeg maar?
Nee, in mijn ervaring niet. Het is niet. Ik heb nooit het gevoel van nou begeef ik me op gevaarlijk terrein of zo. Dus ik doe niet aan. Ik roep geen geesten op.
Hmm.
Nee, helemaal niet. Dus het is allemaal heel. Constructief, zal ik maar zeggen.
Constructieve geesten.
Het zijn. Ik geloof namelijk wel dat dat kan. Hè? Ik geloof wel dat je ook de verkeerde kant op kunt gaan. Je kunt ook. Er zijn natuurlijk krachten en geesten die. Daar moet je van afblijven.
Heb je dat wel eens ervaren, dat je bezig was?
Nee, heb ik nooit ervaren. Maar dat hoeft ook niet, volgens mij. Iedereen weet dat wel.
Ik kan me toch moeilijk voorstellen eigenlijk dat ik aan het werk ben en dat ik ineens denk, oh nee, die
maar
kant
jij weet
niet
ook
op.
In jouw werk, je weet dat je bepaalde dingen niet moet doen. Dat je bepaalde wegen niet moet inslaan.
Ja, geef eens een voorbeeld.
Nou, op het gebied van. Dat je andere mensen iets aandoet, bijvoorbeeld. Uh-huh. Ik ben ervan overtuigd dat het zo is, maar dat iedereen heel diep van binnen ook het besef heeft. Kijk, alles wat jij doet, heeft repercussies. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Dus als jij. Dat is ook zo'n gezegde van waar je mee omgaat, word je mee besmet. Of zo. Hè? Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, als jij andere mensen belazert,
Maar dat is allemaal buiten, zeg maar, laten we zeggen, buiten het werk.
Ja, goed.
Of niet? Of nee, corrigeer me als ik het mis heb.
Maar je zou je ook, maar je zou in je werk zou je ook dingen kunnen doen die je niet moet doen. En daar moet je gewoon vanaf blijven dan.
Geef daar eens een voorbeeld van.
Nee, maar dat heb ik nooit. Ik ben nooit zo ver gegaan.
Nee.
In die zin ben ik niet zo'n avonturier. Ik heb dat helemaal niet nodig. Voor mij komt er genoeg uit alle. En weet je wel, uit het spannende en de fascinatie. Dus zeg maar de positieve gevoelens.
Ja.
Dat is voor mij.
Zie je jezelf dan ook als een medium? Of ben jij medeschepper of ben je wel hoofdschepper?
Nou, ik denk, zoals ik het net beschrijf, ben ik een medium.
Ja.
Iedere goede kunstenaar is een medium. Nogmaals, je moet oppassen met dat soort termen, omdat het al heel snel wenkbrauwen doet fronsen. Medium. Maar in de zin, kijk, een medium is natuurlijk een heel mooi woord. Hè? Een medium betekent letterlijk een middel.
Ja,
iets wat er tussenin zit. Tussen wat? Tussen het ene en het andere. De ene en de andere wereld.
Mm-hmm.
Nou, in die zin is een kunstenaar is altijd een medium. Is namelijk altijd iemand die vorm geeft aan iets wat nog geen vorm heeft. Dat doet de kunstenaar altijd. Ook zelfs een landschapsschilder die een landschap weergeeft wat je ook kunt zien, die is er ook niet op uit om dat landschap te kopiëren. Die zal altijd toch daar iets willen inleggen wat niet zichtbaar is.
Hoe zit dat in die context bezien met jouw boeken? Die je samenstelt is uit andermans zinnen.
Oh ja, nou ja, dat is ook een. Dat is al een eerder uitstapje in die wereld. Nu je het zo noemt, realiseer ik me dat. Ik heb het dus beperkt tot het gebruiken van zinnen die al bestaan. Hè, en die uit allerlei boeken komen. Dus die zinnen heb ik verzameld. En op een soort collage manier opnieuw in een nieuwe samenhang aan elkaar gemonteerd. Maar op zo'n manier dat er ook betekenis ontstaat. Nou, het mooie is, als je dat bedenkt, dan zou je kunnen denken, ja, dat kan helemaal niet. Of dat is een bijna onmogelijke opgave. Mensen vragen mij ook wel eens van, maar heb je dat verhaal dan bedacht van tevoren?
Want het is echt een roman.
Nou, het is een verhaal, ja, zeker. Ja, het is. En mijn antwoord is ook van, nee, ik heb dat niet bedacht. Als ik het bedacht zou hebben van tevoren, zou ik het zo niet moeten maken natuurlijk. Want
nee,
het is onzin om een zin te bedenken en die je dan uit duizenden boeken moet gaan zoeken. Nee, het werkt, en dat is juist het mooie, het werkt andersom. Je vindt een zin en je vindt nog een zin hè, en nog honderden andere. Maar die ene zin en die andere zin, die passen aan elkaar. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets wat jij niet hebt kunnen bedenken, wat bijna automatisch gebeurt, maar wat jij wel herkent. Dat is denk ik, dat is ook precies wat een medium moet doen. Hè?
Ja.
Een medium moet de dingen mogelijk maken en de dingen ook kunnen zien gebeuren. En zeggen van oké, dat is het, daar hebben we het. En die hele roman, die ik weet niet uit hoeveel zinnen die bestaat, maar dat zijn natuurlijk duizenden of tienduizenden. Daar gebeurt voortdurend dat. Dus het was één grote ontdekkingstocht en ook verbazingstocht. Van, ik heb me steeds verbaasd van, ongelooflijk dat kan.
Ja.
Dat je zo een verhaal kunt maken. En dan ook nog eens, dat is nog het meest wonderlijke, ook nog eens een verhaal wat echt van mij is. Dus ik heb geen zin geschreven, maar die roman gaat helemaal, is helemaal mijn wereld.
Op welk punt dacht jij, dit is sterk, dat dit ontstaat, zeg maar? Wanneer was de verbazing het grootst bij het schrijven van het boek?
Nou, dat is niet een bepaald punt, dat gebeurt voortdurend. Ik ben ooit begonnen met het. Ik heb natuurlijk ooit bedacht van, nou, dat is al heel lang geleden. Het zou interessant kunnen zijn om een tekst te maken die je samenstelt uit zinnen die al bestaan. Mm-hmm. Nou, en daar heb ik laat maar zeggen, proefjes meegenomen. Ik heb heel vroeger moest ik bijvoorbeeld een catalogustekst aanleveren. En ik heb er vaak een hekel aan dat soort teksten die dan van ik word gefascineerd door dat of het gaat daar en daar over. Mm. Dus ik dacht ook van nou, ik ga dat niet zelf schrijven, ik ga dat gewoon ook aan elkaar plakken met zinnetjes. En dat waren de eerste aan. Dus ik merkte toen al van ja, dat is leuk, maar dat is ook, dat kan ook. Daar gebeurt ook echt iets. En zo'n tekst, als catalogus tekst, ook grappig, want dat aan de ene kant zegt het niks, omdat het niet letterlijk over dat werk gaat. Ja. Maar het zegt heel veel, omdat het bijna een soort parallel vormt met het werk wat ik maak en maakte. Mm-hmm. Omdat het op eenzelfde manier ontstaan is ook.
Ja. Nou, als ik dit zo aanhoor, dan zou je toch ook best wel... Dat klinkt als bijna als een magisch proces ook. Je bent wel heel nuchter natuurlijk. Heb je al drie keer onderstreept. Maar dit klinkt toch heel... dit klinkt toch magisch?
Ja, maar
op een goede manier. Niet op
zeker. Ja, zo zie ik het ook. Je kunt op verschillende manieren natuurlijk werk maken. Maar voor mij is verbazing en magie, zo zou je het kunnen zeggen. Hè? Dus zeg maar iets ontdekken wat jij nog niet ontdekt hebt. Daar gaat het mij vooral over. Dat is ook weer, dan kom ik terug op die inzinking. Kijk, als jij op een gegeven moment ben je in een ruimte en daar ken je elk schroefje van. Alles ken jij. En dan is het heel moeilijk om nog verbaasd te worden en iets te ontdekken. En je kunt zeggen, nou, in principe kan dat helemaal niet. Je kunt niet alles. Je kunt niet een hele ruimte helemaal kennen. Maar je kunt wel het gevoel hebben.
Ja.
Dus dat je verveeld bent in die zin, dat niets meer jou echt pakt.
Ja.
En dat heb ik nodig. Ik heb dat nodig als dat is mijn belangrijkste bron als kunstenaar, om dat ik iets teweeg breng wat weer terugkomt bij mezelf. En dan denk ik, ja, dat ik dit. Wat is dit? Waar komt het vandaan? En dat ik dat gemaakt heb.
Dan gaan de nieuwe werelden open.
Ja, ja.
Waar kunnen we die werelden gaan zien? Als we nu geïnspireerd zijn.
Ja, nu. Ja, dat is nu te zien in Tilburg. Moet je wel helemaal naar Tilburg. Maar wel vlakbij. Het is een tentoonstellingsruimte, heet Park. Ligt aan het Wilhelminapark, vlakbij het Museum de Pont. De tentoonstelling is een duo-tentoonstelling samen met Charlotte Schleifert. Wier werk ook heel goed bij dat van mij past. Heel anders, maar ook weer, er zitten heel veel parallellen.
Park.
Dus het is in Tilburg. En dat is tot 18 december. Open op vrijdag, zaterdag en zondag.
Oké, dankjewel Paul Bogers. Leuk dat je er was.
Oké.
I'm walking and crawling 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a heart, and it's a heart, and it's a heart. It's hard, it's a hard rain, we're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? Some newborn baby with wild wolves all around it. A highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Darling young one, I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall.
Ja, Bob Dylan was dat, Hard Rains, Gonna Fall. Het leek mij toepasselijk voor vandaag, want het regende in ieder geval in Amsterdam. De hele godganse dag, maar natuurlijk ook in Amerika vandaag en misschien nog wel langer. Maar goed, laten we daar ons niet depressief door laten maken. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, de crowdfundsite voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat te crowdfunden valt. En dit keer met Jesse en Bart van het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. Zinnig, Jesse en Bart van het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. De instrumenten gaan aan de kant en ze schuiven aan tafel inmiddels. Welkom jongens, jullie staan op Voor de Kunst, hè?
Yes. Ja.
Wat moet er gebeuren?
Wij gaan volgende week al onze debuut-cd opnemen met ons Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet. Mm-hmm. En die debuut-cd die heet Een Ode aan Amsterdam. En deze Ode aan Amsterdam bestaat uit een reis per tram door de stad. En wij stoppen bij allemaal belangrijke gebouwen in de stad en spelen dan muziek die er bij die plekken in Amsterdam past.
Wauw. Bestaande muziek?
Bestaande muziek.
Geef een voorbeeldje.
Bestaande muziek en ook muziek die speciaal voor ons gecomponeerd is. Bestaande muziek bijvoorbeeld een deel uit de eerste symfonie van Gustav Mahler. Mahler dirigeerde zelf zijn eerste symfonie in het Concertgebouw. Daar dirigeerde hij het Concertgebouworkest in deze muziek. Dat spelen wij met Klarinetkwartet in een arrangement. En we spelen bijvoorbeeld een nieuw stuk. Is een stuk van Gentcho Genchev. Dat is een Bulgaarse componist. En die schreef nadat hij ons ensemble had gezien speciaal een stuk voor ons. En dit stuk past weer heel erg goed bij het Centraal Station. Want waar veel mensen vaak niet meer op letten, is dat als ze het Centraal Station uitlopen, dat er vaak de meest virtuose Bulgaarse straatmuzikanten staan te spelen.
Ja, het is echt geweldig. Ik kan er zo erg van genieten, van die mannen die daar zo virtuoos op accordeon, saxofoons die bijna als menselijke stemmen klinken. En wij brengen daar ook een ode aan terwijl we op de tram staan te wachten.
Wow.
Om dan weer verder te gaan naar een ander mooi cultuurhuis in onze stad.
Dus het is dus eigenlijk een soort van muzikale reis door Amsterdam.
Precies.
Horen we die tram ook op de cd?
Nou, we waren wel van plan om die typische combino, dat typische heel harde, schelle belgeluid misschien ook wel even te vangen op de cd.
Ik denk heel vaak als ik dat hoor, dat moet een soort van horrorfilm worden gemaakt met dat geluid. Als
ja,
de lift, maar dan met de tram.
Prangend hard, hè? Ja. Ja, klopt. Ja.
Maar dat kan dus ook in jullie stukken of dat kan ergens invloed
hebben. Dat zou
goed
kunnen, ja. Want we hebben al reeds in samenwerking met het GVB onze fotoshoot gedaan voor de cd. En dan moet je maar eens even kijken op onze site www.nakk.nl. Want daar zijn deze foto's die ook op onze cd zullen staan altijd bewonderen. En daar staan we in, op, naast de tram. Overal bij de tram zijn we te bewonderen, zeg maar.
Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
Nou, eigenlijk doordat we een keertje in tram 3 een concert hebben gespeeld. In een rijdende tram 3. Dat was toen een campagne voor I Amsterdam. Voor de festivalzomer. En toen hebben we in tram 3 voor de nietsvermoedende passagiers toevallig ook in deze setting stukjes van Bach gespeeld. Mm. En dat beviel ons eigenlijk heel erg goed. Want zo'n tram is ook een prachtige plek. Ze hadden er een reclamefilmpje van gemaakt en veel shots die je dan zag. Dan denk je, nou ja, dit is heel mooi van binnen en je ziet mooie beelden van Amsterdam. Dus vanuit de tram Amsterdam zien is heel mooi. En je verrast ook de mensen in de tram met de muziek. Dus dat vonden wij, het geheel vonden we goed werken. Dus daar waren we erg door geïnspireerd.
Ja, en toen dachten jullie, hey, dit kan nog op veel meer plekken. Er zijn nog meer mooie. Dus Centraal Station, Concertgebouw, wat doen we nog meer aan?
Dan doen we ook nog aan Carré, Ramse Shaffi. We spelen Het is stil in Amsterdam met de Amsterdamse zangeres Sterre Konijn. En die hebben we speciaal gevraagd om dat lied te vertolken. Dan gaan we naar de nieuwe De Lamar, waar Wim Sonneveld, een aantal liedjes van Wim Sonneveld gaan brengen. Daar is Jesse ontzettend fan van. Die kan ze bijna allemaal meezingen. Dat is onvoorstelbaar.
Wat is het mooiste nummer van Wim Sonneveld?
Er staat een heel mooi liedje op onze cd die eraan komt. Dat heet Het Hondje van Dirkie. Dat speelt zich dan af in Kattenburg. Ja. Het andere liedje van Wim Sonneveld dat op de cd staat speelt in het De Lamar Theater. Want daar was Wim Sonneveld vaak. Maar Het Hondje van Dirkie gaat over een typisch Amsterdams gezin van pak een beet 30, 40 jaar geleden. Die het niet breed hadden waarbij het zoontje Dirkie een hondje op straat heeft gevonden met een gebroken pootje. En het liedje gaat er een beetje over hoe zo'n situatie in zo'n gezin wordt geaccepteerd of niet wordt geaccepteerd.
Is er wel geld voor om het...
Ja, bij wijze van spreken. Ja.
Ja, precies. Hey, en noem nog eens een halt. Ik ben eigenlijk nog benieuwd naar meer dingen.
Dan gaan we ook nog naar het Waterlooplein, naar de Stopera, of naar de opera, moet ik eerlijk zeggen. En dan gaan we naar Puccini. En dan spelen we op onze hele eigen wijze een aria uit Puccini's Quando Men Fo.
Ja, van uit La Bohème.
La Bohème, dat was het juist. Ja. En dan speelt Jesse op een melodica de zangstem. Ja, moet je maar opletten hoe dat gaat klinken. Als je, ja, dat is heel bijzonder. Maar dat komt het dichtst bij de menselijke stem wat Jesse betreft. Ja. En dan doen we heel even de opera aan. Ja. Ja.
Te gek.
En nog een andere leuke locatie om te noemen is... we spelen een stuk van Diego Seufer. Dat is een Argentijns-Nederlandse componist. Die heeft een stuk, Springlevend heet het stuk. Heeft hij speciaal voor ons geschreven met de bassethoorn. Dat is een type clarinet. In de hoofdrol. De bassethoorn is een instrument wat je niet meer heel erg vaak ziet. Maar we zijn er een grote fan van. Prachtige tenorstem van onder de clarinetten. En bij dit stuk stoppen we op de halte Mercatorplein. Want dit is de plek waar Diego zijn grote liefde ontmoette.
Nou, te gek. Fantastisch veel mooie verhalen. Kijk op nak.nl, zo noem ik het even.
En ik wil er nog eventjes bij zeggen.
Heel kort, want we zijn zo door de tijd heen.
Oh, dan ga ik er heel vlug bij zeggen. We zijn bij de 100%.
Yes!
Yes!
Maar,
we gaan voor 130%, want